Gemeente, de schriftlezing deze zondagmorgen is uit het Nieuwe Testament, Johannes 2, vers 23 tot hoofdstuk 3, vers 21.
En toen hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging deze zondagmorgen is Johannes 3, vers 3, 4 en 5. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren worden uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Vanuit onze tekst spreken wij met de hulp van de Here over de wedergeboorte. Drie punten. Allereerst wat dat is. In de tweede plaats waarom het zo noodzakelijk is. En in het derde de kenmerken waaraan u het weten kunt of dat u wedergeboren bent. Dus de wedergeboorte, allereerst wat het inhoudt. In de tweede plaats waarom het zo heel noodzakelijk is. En drie, tenslotte de kenmerken, de vruchten waaraan u het weten kunt. Geliefde gemeente, het gaat over een buitengewoon fundamentele zaak. De wedergeboorte. En het gaat er niet om wat u daarvan vindt of wat ik daarvan denk. Maar preken is ook het woord van God naspreken. En daar komt u verreweg het verste mee, de boodschap van de Heer. U moet opnieuw geboren worden. En dat is een gave van God de Heilige Geest. En zonder wedergeboorte gaat het niet. Het is de Heilige Geest die een zondaar aanraakt en die het dode hart levend maakt. En het is een totaal nieuw begin, de wedergeboorte. Zoals de Heer Jezus spreekt tegen Nicodemus. Nicodemus kwam in de late avond tot de zaligmaker. Misschien denkt u bangheid, hij durfde niet. Zeg dat niet te gauw. Want in dat klimaat, in Israël, 30 graden, 40 graden Celsius, kijk, veel vaker in de nacht werd gesproken door de rabbijnen, door de schriftgeleerden. Dus dat was helemaal niet vreemd. 'S Nachts koelt het wat af en dan zijn de gedachten meer geconcentreerd en dan kun je heerlijk spreken. Dus ik denk, als u echt de Bijbelgegevens goed nagaat, zou ik niet denken, Nicodemus, dat een bange man was. Maar veel liever ongestoord, 's nachts, wil hij spreken met een collega, zogezegd. En ongemerkt. Maar bangheid dacht ik niet. Maar zo gaat hij naar de zaligmaker en die spreekt tot hem van die wedergeboorte, of de geboorte van boven, of uit God geboren worden. En dat is een wonder, de wedergeboorte. Het is een radicaal werk van de Heilige Geest. Een wonder, zeg ik. Kijk, de geboorte van een kindje, zo'n klein jongetje, zo'n klein meisje, dat is niet minder als een wonder. Als God geeft in een gezin, in de aanwouden, een babytje geboren. Het leven van de moeder gespaard, nieuw leven geschonken. Nou, hier kan ik alle ouders tot getuigen roepen. Dat is een compleet wonder. Maar de wedergeboorte is eveneens heel wonderlijk. En de apostel Paulus schrijft in zijn brieven: zodan, indien gij in Christus zijt, zijt gij een nieuw schepsel. Dus het is zelfs een nieuw schepsel. Zie, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Maar als u dat zeggen mag, als u dat weet, als u dat ontvangt, het oude is alles voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden, een heerlijk wonder. Het is ook alles beslissend, de wedergeboorte, jong en oud. Als u opnieuw geboren bent, straks eenmaal, als God u roept, dan mag u eeuwig juichen voor Gods troon. Maar als u niet wedergeboren bent en tot sterven, tot eeuwigheid, voor eeuwig gestraft. De wedergeboorte, dat is doorslaggevend. En het is een radicale verandering in het leven van een mens. En het komt ook uit in de vruchten. Wat u eerst lief hebt, daar krijg u een grote hekel aan. En ook omgekeerd, wat u eerst haat, daar krijgt u dan hartelijk lief. En wat een lust was, dat wordt een last. Zo'n grote omkeer. De zaken die u hart eerst hadden, dan helemaal niet meer. En door de wedergeboorte, dan zegt u, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Maar hebt u iets daarvan? Dat sterke verlangen om de Heere te kennen. Kent u dat? Weg werelds, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En door die wedergeboorte, jongens en meisjes, krijgt een heel nieuwe kijk op jezelf. Een heel nieuwe kijk op God. En een heel nieuwe kijk op Jezus Christus. Je krijgt echt de zaligmaker nodig. Zoals het gedicht zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Je wilt de zaligmaker beter leren kennen. En dat is de taal en dat is de ervaring van een wedergeborene. Dat is het leven van een kind van God. Maar wat gebeurt er dan, gemeente van Danwoude? Wat is dan de aard van de wedergeboorte? Wat is het karakter hiervan? Wat is het dan? Nu, allereerst zal ik proberen te zeggen wat het niet is. En dan positief wat het wel is. Maar eerst drie zaken wat het niet is, de wedergeboorte. Wedergeboren worden, dat is niet een godsdienstig kerkelijk leven. Dat is wel van grote waarde. Hadden we er maar meer van. Maar de wedergeboorte is het niet. Dat je trouw naar de eredienst komt, 's morgens, 's middags. En straks in september, oktober weer de catechisaties, de zonderschool, de bijbelkring, de verenigingen. En dat je zegt, ik doe echt wel wat in de collecte en ik geef echt wel aan de kerk. Voortreffelijk. Maar wedergeboren is dat niet. Want zelfs zou het zo ver kunnen gaan dat je zo'n godsdienstig kerkelijk leven hebt, dat je zegt, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? In uw naam duivelen uitgeworpen? In uw naam vele krachten gedaan? Dat de Heere zou moeten zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En in Johannes 3, wat de ouderling gelezen heeft, in dit hoofdstuk heb je een duidelijke illustratie. Nicodemus, dat was toch een heel godsdienstige kerkelijke man. Een leraar in Israël. Een leidsman van het volk. Wat wil zeggen een overste van het volk. Wat inhoudt dat hij lid was van het Sanhedrin. Maar ook een fariseer, Nicodemus. Dus iemand die echt een buitengewoon godsdienstig leven leiden en kerkelijk, als ik het even zo zeggen mag, maar niet wedergeboren nog. Saulus ook niet. Saulus was ook een fariseer en een ijveraar en een stuk godsdienst, heel geweldig. Saulus maar eerst niet wedergeboren. Christus roept hem al aan toe, Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En dan ligt Saulus op de grond. Dan wordt hij klein. En dan vraagt hij, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dus zowel Saulus als Nicodemus, wel heel godsdienstig, heel kerkelijk, maar niet wedergeboren nog. Het geestelijke leven misten zij eerst. En daar heeft een boodschap, gemeente, dat voelt u toch wel aan. Zo kunnen wij voluit kerkelijk meeleven, nogmaals. Ik heb er veel respect voor. En het heeft absoluut grote waarde, maar het is de wedergeboorte niet. En zo kunnen dus voluit meeleven, maar nog het ware leven missen. Wat het niet is, het is ook niet wedergeboren worden wat veranderingen of verbeteringen. Dat heb je soms bij ons kerkmensen, dat je zegt, ik zal proberen wat lelijke zonden te laten, uzelf wat opknappen en keurig netjes leven, voortreffelijk. Maar het is ook niet de wedergeboorte. Nicodemus was misschien ook wel wat voor wat veranderingen en verbeteringen en netjes leven. Maar de wedergeboorte, dat is echt wat anders. En wedergeboorte is ook meer dan een paar oppervlakkige indrukken van zonde en schuld. En daarom, gemeente, klein en groot, wij vergissen ons dikwijls. Wij zeggen, ja, dat is een serieuze man. Kijk, als u wedergeboren bent, bent u serieus. Maar er zijn duizenden mensen die wel serieus zijn, maar niet wedergeboren. Want dat is wat anders. En positief, de wedergeboorte, dat is echt een werk van God de Heilige Geest. Een nieuw schepsel, een totaal nieuw begin. Nou, eerst zou ik zeggen wat het niet is, dus niet een trouw kerkelijk leven. Is het niet, niet jezelf wat opknappen of wat verbeteren, niet. Het is ook niet dat je goed geschoold bent. Een goede opleiding, een prachtig diploma. Dat had Nicodemus wel. Dat was een leraar in Israël. En die komt bij de Heer Jezus als collega. Hij denkt, laat in de avond, daar ga ik heen. Daar geef ik wat uren voor. In de koelte van de avond en nacht. Als collega's spreken met elkaar. Hij denkt, daar word ik nooit dommer van. Kijk, collega's verstaan elkaar. Als je twee akkerbouwers hebt, die begrijpen elkaar. Twee schippers, gaat ook, kunnen spreken samen. Twee architecten of een bouwkundige, ja, die hebben zo heel wat gemeen en die kunnen samen spreken. En zo dacht Nicodemus, de Heer Jezus is een collega, zo'n beetje hetzelfde niveau, zo ongeveer. En hij denkt, ik wil wat leren van Jezus Christus. En ik zal een paar goede vragen stellen. Maar de zaligmaker zegt, dat doe ik niet. Ik schep een nieuw begin. Mam, u moet opnieuw geboren worden. Want dode zondaren worden levend gemaakt. Dat is de boodschap, Nicodemus. En dat geldt u. En dat geldt mij. Dus wat het niet is, het is maar niet zo'n godsdienstig kerkelijk leven, niet wat verbeteringen of veranderingen, niet ook goed geschoold, heel goede opleiding, maar nu positief. Het is die innerlijke vernieuwing door de Heilige Geest, die als gave van Christus ons deel wordt. En zo is het een goddelijke werk, het is de levendmaking. Houd dat vast. Het begin van het geestelijke leven. De wedergeboorte. En ik kan nooit een betere beschrijving geven dan u zelf hebt in uw kerkboek, in onze belijdenisgeschriften, in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12. Daar zijn alle bijbelgegevens samengevat. Een heel kernachtige beschrijving. De Dordtse leerregels. En daarom is het zo heel zinvol om die belijdenisgeschriften erbij te houden en ieder jaar te lezen. Dordtse leerregels, Nederlandse geloofsbelijdenis, daar ben u zeker goed mee. Maar hier de Dordtse leerregels zeggen, dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levensmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En de wedergeboorte wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen of alleen door aanrading of zulke manier van werking, dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het dan nog in de macht van de mens is om wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, terwijl naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en met de daad geloven. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Nou, daar hebt u die treffende beschrijving van de Dordtse leerregels. Dus het is de Heilige Geest die dat werk verricht. Die grote verandering, grote omkeer, eerst met de nek naar God toe, maar dan met het aangezicht naar God toe. U krijgt echt de Heere nodig. Er komt berouw en een toevlucht nemend geloof. En de Heere zegt, het is een geboorte uit water en geest. En wat bedoelt de zaligmaker daarmee? Meisjes, jongens, geboren uit water en geest. Sommigen verklaren dat van de heilige doop. Het zou kunnen, geboren uit water en geest. Maar het is toch niet goede verklaring. Maar geboren uit water en geest, hoe moet u dat dan wel verklaren? Ja, zoals het Oude Testament zegt, dat had Nicodemus al, de schriften van het Oude Testament, zoals de profeten zeggen, zoals die rijke profetie van Ezechiël zegt, daar wordt gesproken over water en geest. En dat is de juiste verklaring. Ezechiël 36, daar zal ik rein water op u sprengen. En ge zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Nou, dat is de zin. Dat is de verklaring zoals de profeet Ezechiël zegt in die rijke belofte. De Heilige Geest zal wassen, zal reinigen dat water en hij zal ook vernieuwen. Dus ik zal u wassen, ik zal u reinigen, ik zal u een nieuw hart geven. Dat is de toezegging, dat is de belofte. Een nieuw hart, een nieuwe wil en een nieuw leven, de wedergeboorte. U kunt het zelf niet. Kijk, daar dacht Nicodemus, dat hij zelf wel wist en zelf wel kon en zelf wel deed. Maar zoals de geboorte, dat kun je zelf niet. Zo'n heel klein babytje. En de wedergeboorte kunt u zelf evenmin. En zo zegt de zaligmaker, u moet opnieuw geboren worden. En vanuit het Grieks staat er een woord, anothen. Wat is dat? Ja, dat is van boven. En dat is tegelijk de juiste verklaring en de juiste zin. Dus opnieuw geboren worden is van boven geboren worden. En dat woord, Griekse woord anothen, van boven, dat staat vaker in de Bijbel, bij Pilatus. de rechter, die zo hoogmoedig tegenover de zaligmaker staat en die aan de Heer Jezus Christus vraagt: wist u niet dat ik macht heb om u te laten kruisigen, om u zo'n gruwelijke dood aan te doen, en macht heb om u los te laten? Wat zegt de Heer Jezus? U zou die macht niet hebben tegen mij als u niet van boven gegeven was. Anothen. Dus Pilatus had dat van boven, die macht ontvangen. Van God ontvangen. En zo is het ook een geboorte van boven. Van God vandaan. En hoe doet God dat? Ja, zoals de wind. U hoort de wind. U weet niet van waar hij komt. U weet niet waar hij heen gaat. Al zo is een iegelijk die uit God geboren is. Zo werkt de Heilige Geest, net als de wind. Die is onafhankelijk. De wind onwederstandelijk. Dat wil zeggen, je houdt het niet tegen. Je keert het niet. Geweldige bomen, eiken zie je in Friesland, beuken. Maar zo'n boom ontwortelt. Geweldige kracht van de wind. En wonderlijk ook. De wind is niet volledig te volgen, niet te begrijpen, niet na te rekenen. Net zo min als het werk van de Heilige Geest. Zo is het wederbarende werk. Dus God de Heilige Geest verbreekt stenen harten. En zoals de wind ook de lucht zuivert, schadelijke dampen weg ermee. En de Heilige Geest die neemt alle weerstand tegen het evangelie weg. En hij leidt jong en oud naar de zaligmaker. We gaan verder. Dat tweede, eerst wat het inhoudt, iets van gezegd, waarom het zo noodzakelijk is. Vers 7, gijlieden moet wederom geboren worden. De zaligmaker zegt niet, als God het wil, misschien kunt u wedergeboren worden. Nee, u moet. Dus dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. U moet wederom geboren worden. Dat is zonneklaar. Absoluut noodzakelijk. En daarom zegt Christus voorwaar, voorwaar. In het Grieks amen, amen, ik zeg u. En waar Christus zo spreekt, dan volgt er een openbaringswoord. Wat hij dan zegt. Wat zegt hij dan? Ja, u moet opnieuw geboren worden. Maar daar gaat, wat hij dan zegt, daar gaat alle menselijke zekerheid ver te boven. Een openbaringswoord is het. En dat moet, u moet wederom geboren worden, dat is een goddelijk moeten. En dat is absoluut noodzakelijk. Ik zal twee voorbeelden geven, heel sterke voorbeelden, dat is echt zo, hoe noodzakelijk het is. Want andere zaken die zijn ook heel belangrijk, zelfs andere zaken zijn zelfs een inzetting van de Here. Bijvoorbeeld de heilige doop. Nou, overduidelijk ingesteld door Jezus Christus, zelfs met de doopformule erbij. Gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Het is ook niet te zeggen wat een grote betekenis de heilige doop heeft, zo'n rijke inhoud. Kijk, gedoopt in de naam des Vaders, dan belooft God de Vader dat hij u wil aannemen tot zijn kind. Maar daar is niet mee klaar. Maar buigt u en buigen jullie je knieën en vraag je Heer, ach, ik ben gedoopt. En hebt u toegezegd dat u mij ook wil aannemen tot uw kind? Maar wilt u het ook vervullen? Want het gaat om de vervulling van de belofte. Houd daar rekening mee. En gedoopt in de naam des Zoons, daar is niet mee klaar. Maar dan is beloofd dat Christus u wil wassen en reinigen in zijn kostbaar bloed. Maar buig uw knieën, vraag erom, worstel erom, om de vervulling van wat is toegezegd. En de Heilige Geest eveneens. Dan is beloofd dat God de Heilige Geest in u en jullie hart wil wonen en werken. Maar denkt u eraan en smeekt u, worstelt u, pleit u wel om de vervulling ervan. Dat hij het ook waar maakt. En dat de Heilige Geest werkelijk in u en jullie hart wil wonen en werken. Maar de Heilige Doopgemeente is een instelling van de Heere. Maar absoluut noodzakelijk, kijk in die zin, het zal toch een keer gebeuren dat iemand niet gedoopt is. Door omstandigheden in de familie of van heel oude tradities, dat je zegt, ja, dat was zo, niet gedoopt. En toch, de man of vrouw zal misschien straks eeuwig juichen voor Gods troon. Hoewel hij hier op aarde nooit gedoopt was. Of een jongen. Of een meisje. Het gebeurt. Het komt een keer voor. In het heilig avondmaal eveneens. Een zeer rijk geschenk aan de kerk. Daar wordt ieder die de Heere vreest genodigd. En ieder is welkom die de Heere Jezus Christus nodig heeft. En iets daarvan ziet van die rijkdom en schat in Christus. Dat het toch iets is van een betrekking op de zaligmaker. En toch iets is van die oefeningen van het geloof. Hartelijk welkom. Christus ontvangt zondaren. En eet met hen. Maar het zal een keer gebeuren. Dat een broeder of zuster nooit hier op aarde het heilige avondmaal gevierd heeft. Niet durfde. Of niet kon. Of ook wel in landen van verdrukking en vervolging en benauwdheid, vervolgde kerk. En dat de man of vrouw, de jong of meisje, straks eeuwig juicht voor Gods troon. En hier op aarde nooit het heilige avondmaal gevierd. Dat gebeurt. Maar de wedergeboorte niet één. Van begin van de schepping af tot straks de terugkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken zal er iemand die niet wedergeboren is, die kan niet ingaan. Dus elk kind van God, die scharen, die niemand tellen kan, klein en groot, dat zeg ik erbij hoor. Ook kinderen en jonge mensen, jong en oud, maar die grote scharen, maar die zijn opnieuw geboren. En zonder wedergeboorte niet één. Zo universeel geldt dit. U bent een niets met een goede scholing, een gedegen opleiding, niets of een voortreffelijk, voorbeeldig kerkelijk leven. U moet een nieuw hart ontvangen. U moet geboren worden uit water en geest. En dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heer Jezus Christus. En dat is de boodschap. En dat heeft gevolgen, dat heeft consequenties, deze prediking. U moet opnieuw geboren worden. Het heeft gevolgen voor uw theologie. Deze zaak heeft gevolgen voor de prediking. Hoe moet gepreekt worden? Ja, zoals de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus. Het heeft gevolgen voor het onderwijs, voor de pedagogie, voor de meester, voor de juffrouw, voor de school. De jongens en meisjes moeten opnieuw geboren worden. Heeft gevolgen voor het verenigingsleven en voor de zondagsschool en de catechisatie. En deze zaak heeft ook gevolgen voor het evangelisatiewerk. Hoe u spreekt met medelanders. Zij moeten opnieuw geboren worden. De buren, de overburen, het derde, het vierde huis in de straat of aan de weg. En zij hebben hetzelfde nodig. Ze moeten opnieuw geboren worden. En daarom gaat het niet om de mensen dat ze een goede vaste baan hebben, die niet op de tocht komt te staan. Het gaat er niet om dat ze 100 of 150 euro meer verdienen. Of wat betere sociale voorzieningen. Maar zij moeten opnieuw geboren worden, anders blijven zij dood in de zonden en de misdaden. En Christus zegt, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Maar uit het vlees geboren, dat is die oude verdorven bestaanswijze. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. De natuurlijke mens van huis uit verstaat de dingen niet van het koninkrijk Gods. Maar nodig is die nieuwe schepping. Het is maar niet een theoretische prediking, maar het wil ook praktisch zijn. En persoonlijk. Tot wie moet u gaan? Tot God moet u gaan. En wie moet u de dank en de eer brengen? Ja, God alle eer. En daarom bekeer u en geloof in Jezus Christus. Vlucht naar de zaligmaker. En hij is een God van wonderen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maar de Heer zijn geen hopeloze gevallen. Wij zeggen vaak, oh, hoe moet het? Ik weet het niet. Maar bij de Heer zijn geen onmogelijke situaties. En hij heeft de vreugde in, heeft de behagen in, om zondaren te zoeken en zalig te maken. En bij hem is zo'n rijkdom, zo'n volheid. Hij wordt van geven ook niet minder. Wij zeggen vaak, wat je weggeeft, dan ben je kwijt. Pas maar een beetje op. Kijk maar uit. Nee, maar de Heer is zo'n overvloed. Die wordt van geven niet armer. En niemand is hiervoor te oud. Kijk, ik vind het wel tragisch. Als je zegt, je moet 60 jaar, 70 jaar in de eredienst gezeten. En zoveel jaren eerlijke preken gehoord en bewogen preken beluisterd. En nog niet wedergeboren, nog onbekeerd, nog ongered. Het is wel erg, maar het is absoluut niet te laat. Misschien heeft de Heer u daarvoor willen sparen, u bent er nog. Omdat God weet, er moet nog iets gebeuren. U bent niet te oud, niet te zondig, maar zoek het bij de Heer die zegt... Bent u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Gemeente, dat laatste. Wij zeggen wat het is, die wedergeboorte, waarom het zo noodzakelijk is. En de kenmerken, de vruchten, zo u wilt. Waar u het aan kan weten en de jongens en meisjes, waar jullie het aan kunnen weten, ben je wedergeboren. Of ben je er niet? Kijk, aan de vruchten ken je de boom. Maar een fruitboom, een jong boompje, nou, dat zie je zo gauw niet. Eerst een kersenboom, een pruimenboom, maar als het een heel jong boompje is nog, dan vind ik het erg knap als u dat ziet en weet. In de winter dat u zegt, dat is de kersenboom, dat is de pruimenboom. Maar als het boompje wat groter wordt en vrucht draagt, dan kan een klein jongetje, die weet dat, die zegt, dat zijn de kersen. En dat zijn de pruimen, natuurlijk. Maar hier de vruchten. En vruchten liegen niet. Daar kan u van op aan. Maar nu vanuit Gods heilig woord, de vruchten, de kenmerken, ik geef er vier. Uit Johannes Evangelie 2 en uit de Johannes brieven. 2. Bijbelse schriftuurlijke kenmerken waaraan u het kan zien. Het eerste, het is een nieuw zien. Vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus het is God, de Heilige Geest, die een dode zondaar levend maakt. En een nieuw schepsel en een nieuw zien. Dus geestelijke ogen ontvangt hij. Denk aan Nicodemus. Kijk, die zag ook wel wat eerst. Het was een leraar in Israël. En hij denkt, die collega, Jezus, daar ga ik heen. En ik ga vragen stellen en spreken en luisteren. Nicodemus zag eerst ook wel wat. En die zag zelfs van Christus, het is een leraar van God gegeven. Dat is niet weinig. En hij zegt zelfs, niemand kan die tekenen doen, die wonderen die gij doet, als God niet met hem is. Dus dat had hij wel gezien, dat de Heer Jezus Christus toch een hele leraar was. Een collega waar hij respect voor had. Toch blind, Nicodemus, nog. Want wie Christus werkelijk was, dat zag hij niet. Want hij zegt niets. Hij is de held der verlossing. Dat hoor je niet. Hoor je geen woord van. En Nicodemus zegt ook niet, hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Of hij is de betalende borg. Dat zag hij niet. Of Christus is de vloekdrager. Die de vloek heeft weggenomen. Dat hoor je niet. Of de zondevernieler. Dus wie Christus werkelijk was, zag hij niet. Blind. En zo is het. In Danwoude en door het hele land. En bij u en bij mij van huis uit. Dan zien we heel wat. Dat je zegt, ja dat. En dan weten we het aardig goed. Zo is het en zo moet het. Maar het belangrijkste zie je misschien nog helemaal niet. En wat is dat? Ja, wie Christus werkelijk is. Als profeet, priester en koning. En dan voor u en jullie persoonlijk. Maar hebt u dat gezien, die hoogste profeet, de zaligmaker? Dat je zegt, daar moet ik zijn. Aan zijn voeten zitten, als een Maria van dat heerlijke onderwijs te ontvangen. Maar hebt u dat gezien? En Christus als priester, dat wil zeggen het offer aan het kruis. Maar hebt u dat mogen zien met ogen des geloofs? Dat je zegt, dat volbrachte werk, dat offer op Golgotha, ook voor mij, ook voor u. Dat is rijk. Als je de kracht daarvan leert kennen en de troost en de toepassing ervan. Christus als priester, ook die bidt voor de zijnen. Want ons gebed, dat is hopeloos tekort. Maar daarom die rijke bemoediging, die priester aan de rechterhand van God, die biddende en dankende hoge priester. Waar hebt u dat gezien? En die bemoediging, die troost, hebt u dat? En Christus als koning, hebt u dat gezien? En dat wil op zijn minst zeggen, u koning af. U en ik van de troon af. En het de zaligmaker koning is. Maar zegt u het wel eens tegen de buren, tegen de familie, dat je zegt, ik heb een koning. Tegen medelanders. Ik heb een koning. En dan wordt echt in de praktijk, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dus een nieuw zien. En dan gaat u zien de werkelijkheid van de eeuwigheid. Want de mens heeft er geen notie van. Maar dan wel, dan wordt het de realiteit. Dat je zegt, mensen, straks is het eeuwigheid. En het oordeel wordt een realiteit, echt een werkelijkheid. En Christus wordt een werkelijkheid en de zonde wordt een werkelijkheid. U moet opnieuw geboren worden. Het tweede kenmerk, allereerst een heel nieuw zien, het tweede, het ingaan. Vers 5, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En dat was het probleem met Nicodemus. Want die vraagt, hoe kan dat? Dat leek hem toch zo absurd. Kan dan een volwassen kerel opnieuw in zijn moeders buik ingaan en opnieuw geboren worden? Hoe zal dat ooit kunnen? Daar is hij verbaasd. Over hoe kunnen deze dingen geschieden? Want hij wil het zelf doen. Hij denkt, ik ga daarheen een avond en nacht. En ik luister scherp. En ik prent het goed in mijn geheugen. En ik doe daar mijn winst mee. Hij kon het zelf doen, dacht hij, zonder wedergeboorte. Mis. De zaligmaker zegt, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Nicodemus, dat is de enige manier. wedergeboorte. Dan kom je in het koninkrijk. En dan is er een ingaan. Maar is je echt om God te doen. Het koninkrijk zien. Het koninkrijk ook binnengaan. Wil zeggen, jong en oud, dat je ook deel hebt eraan. En dat u en ik, dat u zelf ook buigt voor de zaligmaker. Dat is een vrucht. En zo is het dus heel anders denken. U zegt, dat valt wel mee. Nou, begin er maar aan. Om een mens, jong of oud, heel anders te laten denken. Maar dat is het. Heel anders denken, heel anders spreken, heel anders handelen, heel anders wandelen. Die derde vrucht, het geloof. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Het gaat om het ware geloof. En die Johannesbrieven, had ik gezegd, dat ik die graag erbij betrek. En Johannes 5, en eigenlijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En hier bedoel ik niet een algemeen verstandelijk geloof dat de Heer Jezus ooit op aarde geleefd heeft in 33 jaar en gestorven is. Nee, het zaligmakende geloof. Wat inhoudt u en jullie dat je overtuigd bent van je onwaardigheid en schuld. En dat je ziet alleen Jezus Christus kan je zaligmaker zijn. En van huis uit ben ik arm en blind en naakt. Maar alle hoop alleen gevestigd op Jezus Christus. Dat toevluchtnemende geloof. Hebt u iets ervan? Dat je houvast vindt in de zaligmaker. Kracht put uit hem. En dat je je overgeeft, net als een Petrus. Die zegt, Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En geloven kunt u niet met uw verstand alleen. Maar er is de hele mens bij betrokken. En daarom verwacht u het van de Heer Jezus Christus. Zit u veel in hem. Alle eer is hij waard. En geen liefde zo sterk of is aan Jezus Christus besteed. Geen nood zo groot of hij kan uitkomst geven. En geen zonde zo roet zwart of zijn bloed kan die zonde volledig afwassen. En Paulus zegt, het leven is mij Christus en sterven gewin. En dan niet slechts met de woorden, vrome praat, nee, maar ook dat uw leven aan hem is toegewijd. Nou, het laatste, gemeente, de vierde vrucht, vierde kenmerk, de liefde. En Johannes 4, geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En daarom hebt u, daar staat, en eigenlijk die lief heeft, die is uit God geboren en kent God. En die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Die heel duidelijke vrucht. En deze liefde, jong en oud, is een heilige vanzelfsheid. Een voorbeeld, een babytje. Kijk, die moeder ontvangt haar kindje. En die moeder doet alles daarvoor. Die voedt het babytje, moedermelk. En dat babytje dat laat goed merken dat van moeder houdt. En moeder merkt dat ook wel. En dat heb ik nog nooit anders gezien. Zo'n babytje houdt heel veel van de moeder. Maar nu God. God is liefde. En als God nu een dode zondaar aanraakt, en God doet daar alles voor, nou, dan is het toch een heilige vanzelfsheid, een kind van God, ook dat daar liefde is tot God. Dus het is een vanzelfsheid. En een liefdeloze christen, of een liefdeloos kind van God, het is een tegenstrijdigheid. Het is een contradictio in terminis. Het bestaat in het geheel niet. Het is onmogelijk. Maar die heilige vanzelfsheid, liefde tot God, liefde tot zijn woord, liefde tot zijn inzettingen en ook liefde tot de medemens, komt er ook die hartelijke bewogenheid en gunning. Begin maar dichtbij, je eigen gezinsleden. Kijk, een vrouw, die is dan heel bewogen met haar eigen man. Ja, die is nog ongered. Het is erg. Maar die bewogenheid is hartelijk. En die liefde van die vrouw, die stapt haar bed uit, die buigt haar knieën. En die vraagt de Heere, ach, Heere, geef het ook mijn man. Want zal die dan gelukkig zijn? Wilt u hem arresteren? Wilt u hem bekeren? Of omgekeerd, zijn man smeekt voor zijn eigen vrouw. Heere, mijn vrouw, die heeft het nog niet. Ach, zou u het haar willen schenken? Als voor mij kan, dan kan het voor haar zeker. Of geef het ook haar, uit vrije goedheid. En worstelen voor de kinderen. Dus er komt die hartelijke liefde en die grote, intense bewogenheid. En dan ga je worstelen dat de Heer ook de kinderen wil toebrengen en de kleinkinderen. En die liefde, dat is een van de allermooiste tekenen en kenmerken. Dat is een vrucht, daar kun je het aan weten. En hoe kun je een goede vader zijn in het gezin? Ja, als je God lief hebt. Hoe kan een moeder een heel goede moeder zijn voor haar kinderen als ze God lief heeft? En op het werk, hoe zal het goed kunnen gaan? Ja, als je de Heere vreest en hem nodig hebt, dan gaat het. En daarom die heerlijke realiteit, ook voor Nicodemus. De Heer heeft tegen hem gezegd, man, u moet opnieuw geboren worden. De Heer heeft het hem ook willen schenken. Want in Sanhedrin, dan wil hij niet de Heer Jezus mee veroordelen. En straks, bij de begrafenis van de zaligmaker, heeft hij mee gezorgd voor de Heer Jezus Christus. Die vruchten, die hartelijke liefde als een afspiegeling van die heel grote liefde van Christus. Die zichzelf gaf aan het kruis. En jong en oud, klein en groot, als u ietsje ervan hebt, van die vruchten, van die kenmerken, dan wat we samen gaan zingen, dat is dan uw psalm. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vaat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Amen.